Van marketing agency naar AI agency platform. Daarover praat ik met Wesley en Frank van Ubo Agency en Growth. Mijn naam is Fabian en dit is de Verkenners podcast. Voordat we starten met het gesprek, wil ik even onze sponsors bedanken. Simplicate, Leadinfo, Liquid en Your First Finance. En dan nu door naar de podcast. Welkom Wesley, welkom Frank. Leuk dat jullie er zijn. Zoals altijd beginnen we gelijk met een stelling. En ik begin bij jou Wesley, eens of oneens. Wie nu nog steeds meer mensen aanneemt om te groeien als agency, snapt de markt niet.
Oneens.
Frank?
Ja, ook oneens.
Alright, nou Wesley, dan ben ik benieuwd, waarom oneens?
Nou, ik denk dat het niet zozeer zit in de aannames. Of dat je de markt wel of niet snapt. Het zit hem denk ik met name in dat je heel anders bent gaan kijken naar uiteindelijk je mensen. Dus hoe wil je uiteindelijk je team gaan optuigen voor de nieuwe fase die eraan komt. Ik denk dat het vooral zaak is dat je gaat kijken naar, je wordt best wel doodgegooid met de term garbage in is garbage out op dit moment. Nou, ik denk dat heel centraal staat in dit verhaal. Dat je veel meer kijkt van heb ik de strategen zitten om uiteindelijk de AI en alles daaromheen wat op dit moment natuurlijk speelt goed aan te sturen. En ik denk dat heel veel bureaus die vertaalslag aan het maken zijn op dit moment.
Ja, precies. Alright, sluit je daarbij aan, Frank? Of zeg je van, nou, ik heb ook nog wel iets anders waarom je het oneens bent?
Nou, kijk, je hebt sowieso, ik denk iedereen wel op zijn strategische agenda heeft staan. Je wilt meer doen met minder mensen. Ja, alleen hij is best wel abrupt. We merken ook wel dat je gewoon andere type mensen nodig hebt. Wil je nu daadwerkelijk aansluiting zoeken bij de markt? Misschien wel afhankelijk van welke agency je hebt. Ik denk inderdaad ook als je bijvoorbeeld kijkt naar het aannemen van junioren. Ja, dat best wel pittig is. En dat zag je natuurlijk denk ik vroeger ook veel in agency-landschap. Mensen namen stagiairs aan, veel junioren, goede middenlaag, aantal goede seniors. En op die manier bouwden ze dan een agency uit. Maar je merkt nu gewoon, als je AI op een slimme manier toepast, dat een junior het eerste anderhalf, twee jaar het best wel moeite heeft om het niveau aan te tikken van AI.
Juist.
Alleen het punt is, we hebben wel weer jonge mensen nodig om dit nieuwe tijdperk in te gaan. Dus hoe zorg je dat je wel die jonge mensen het juiste kader geeft en het inzicht daarmee ook om uiteindelijk toch weet je te kunnen groeien in onze branche. Want ja, uiteindelijk hebben we ze wel nodig, ook in de toekomst.
Ja, precies. Ja, een hele ingewikkelde en belangrijke noot om te kraken binnen onze agency markt, maar ik denk eigenlijk gewoon de algemene markt.
100%.
Hoe gaan we dat gat van schoolverlaters naar waardevolle bijdragers binnen een bedrijf dichten? Ja. Nu AI er is gekomen.
Alleen even die dingen. Als je kijkt ook naar van, ik heb het afgelopen anderhalf jaar, heb denk ik 50 agency eigenaren gesproken. En ik heb ze ook allemaal de vraag gesteld. Hey, heb jij een case waarin jij één op één een functie 100% hebt vervangen met AI? En er zei niemand ja op.
Oké. Okay. Dat is wel mooi om te horen. En misschien wel leuk om straks even over verder te gaan.
Ja, zeker.
Voordat we dat doen, ben ik ook benieuwd natuurlijk. Wie zijn Wesley en Frank? En dan begin ik bij jou, Wesley.
Ja, Wesley Blokhuis, 35 jaar, woonachtig in Bunschoten-Spakenburg. Eigenlijk sinds 2015 ben ik betrokken geweest samen met Frank bij Ubo Agency. Sinds december eigenlijk de vertaalslag gemaakt richting Growth. Binnen Ubo eigenlijk altijd verantwoordelijk geweest voor de operatie, een stuk aansturing van de club. Wel een development achtergrond ook, dus in onze eerste jaren vooral daar ook aan gesleuteld om daar vandaan onze groei te creëren. Nou, daar hebben we verschillende teams doorgebouwd richting ongeveer denk ik 60, 65 mensen. Inmiddels verdeeld over kantoren Bunschoten en Arnhem. En nu bijzonder om uiteindelijk met Growth aan de slag te gaan. En hoe dat uiteindelijk ook is gegaan is doordat het vanuit een overname is gedaan. Terwijl we eigenlijk het idee hadden om eens langs een customer te starten. Juist. En sinds januari full focus. Frank heeft echt volledig mijn rol overgenomen. Ben ik bezig met de groei van Growth.
Oké, okay. We gaan zo nog even wat dieper in op wat growth nou precies is. En ook nou ja, de stappen daarnaartoe, dat is denk ik helemaal iets waar we nog veel bij stil gaan staan. Ben ik natuurlijk eerst benieuwd even. Frank, wie ben jij dan?
Ja, nou Frank, ik kom uit hetzelfde plekje als Wesley, dus dat is niet zo moeilijk. Achtergrond in de SaaS. Dus het draait mijn hele leven al om van, hey, hoe maak je nou producten en diensten schaalbaar? Nou, toen dacht ik in 2015, hè, laten we een agency beginnen en die ook gelijk heel schaalbaar inrichten. Nou, dat was wat complexer dan ik van tevoren dacht. ook wel vanuit die SaaS mindset, maar hoe maak je nou dienstverlening schaalbaar? Dus het zit wel heel erg in ons DNA. En daar altijd mee bezig geweest. En nou, wij merkten de laatste jaren dat het best wel pittig was om succesvolle innovatie te doen binnen in je agency aan zich. Nogmaals, het gebeurt echt wel bij verschillende individuen door dingen slimmer te maken of schaalbaarder of herbruikbaarder. Mm-hmm. Maar echt grotere innovatieprojecten, ja, bouwen is één. Hadden wij onderhouden is twee. En drie verbeteren is nog pittiger. Nou, in 2024 ben ik uit het managementteam gestapt. Wesley heeft toen de toko eigenlijk gerund. En nu zijn de rollen omgedraaid. Dus,
precies. En waarom ben jij toen de tijd uit het managementteam gestapt?
Nou, wat wij heel erg merkten is van, wij waren de 50 FTE voorbij. Dus we wilden een managementteam hebben wat uiteindelijk gewoon zelfsturend is. En op het moment als je toch twee redelijk dominante personen dan aan één tafel zit, hadden wij wel het idee van, ja, zijn wij nou niet alsnog degene die continu elke spannende beslissing nemen? Juist. Dus we wilden wat meer ruimte creëren voor andere rollen. Ja, daar kijken wij wel heel positief op terug dat we die keuze toen hebben gemaakt. En wij twee zijn best wel complementair aan elkaar, maar ja, wij hebben soms ook maar een half woord genoeg voor het nemen van een beslissing. En soms heeft een MT-lid misschien twee zinnen nodig en nog een keer twee zinnen om de context goed te snappen. En op het moment dat wij samen aan tafel zaten, merkte ik dat we samen niet altijd even dat geduld hadden om continu die context te geven. En ik denk, als je los van elkaar daarin opereert, dat je dat beter is voor onze organisatie. En het gaf mij wel de ruimte om vanaf 24 ook eens opnieuw te kijken, waar gaat de markt naartoe? Toen ben ik ook gestart met heel veel andere agency-eigenaren gaan spreken. Van, wat is nou jullie visie? Waar gaat de markt volgens jullie naartoe? Welke ontwikkelingen zijn jullie nu aan het toepassen om daarvan te leren, maar ook heel veel kennis te delen van hetgeen waar wij in zitten. En daarnaast hebben wij in die tijd ook drie bedrijven overgenomen. Dus dat is ook wel lekker als je daar weet je wat tijd voor hebt in de integratie daarvan. Hè. Dus ik stond niet helemaal buiten de organisatie, maar als het echt ging over de dagelijkse aansturing wel.
Ja, precies.
Dat was ook echt een operationele uitdaging destijds. Dus ja, je merkt gewoon, als je kijkt een beetje naar de kwaliteiten tussen ons tweeën, dan was Frank met name het commerciële brein vaak achter Ubo. En ik bemoeide me heel erg met de operatie. En ja, de thema's die natuurlijk gaan spelen rondom een buy-and-build-strategie. Van hoe ga je organisaties integreren binnen je teams? Hoe ga je sowieso je organisatie schaalbaar neerzetten om uiteindelijk daar vandaan toe te werken naar een nieuwe groeifase? Nou, dat waren wel echte thema's toen Frank uiteindelijk uit het MT ging. En nu zijn we eigenlijk een beetje in het landschap gekomen van hoe gaan we de volgende commerciële stap zetten. Nou, en ik denk dat dat precies het juiste momentum is. Dat Frank weer terug is op de plek waar hij destijds is uitgestapt.
Ja, want toen kwam growth op jullie pad. En dat was voor jou, Wesley, een moment dat je dacht, dit ga ik, hier ga ik me in vastbijten.
Zeker.
En daardoor kwam eigenlijk jouw plek vrij. En toen dacht je, ik ken wel iemand die een beetje onze toko kent, die dit heel goed zou overnemen. En toen met jouw rol, Frank, weer terug bij Ubo. Kunnen jullie ons eens meenemen in hoe growth op jullie pad is gekomen en hoe dat eigenlijk op een mooie manier aansloot bij het stukje innovatie waar jij het net over had, Frank?
Nou, ik denk wat de achterliggende gedachte destijds was, is dat wij, denk in 2022, zijn wij echt afgestapt van losse campagnes en diensten bij Ubo. En toen hebben we eigenlijk de switch gemaakt van wij verkopen programma's vanuit een gestandardiseerde werkwijze. En het vraagstuk wat heel erg bij mij lag is van, ja, hoe gaan we uiteindelijk binnen die standaardisatie die we hadden doorgemaakt, nog meer versnellen met betrekking tot AI? En daarvan dan...
Voordat we verder gaan, die standaardisatie vind ik wel heel interessant. Hoe zijn jullie, want dat is al een grote pivot ten opzichte van het, nou, ik noem het maar even klassieke ANSI-model, waarin we alles maatwerk maken. En eigenlijk wel misschien een werkwijze hebben, maar die op iedere klant weer net even aanpassen. Volgens mij zijn jullie daar volle bak mee aan de slag geweest. Hoe hebben jullie die eerste verandering doorgemaakt?
Nou, ik denk dat met name was van, wij hebben vanaf begin af aan best wel een vertical gekozen. Dus wij zijn binnen IT en recruitment hebben wij denk ik best wel een groot aandeel in de bedrijven die we daar doen binnen Nederland. En daardoor ontstaat gewoon heel veel branchekennis. Dus wat wij uiteindelijk zagen is van als je die diensten weet om te turnen richting een programma. En die hadden we eigenlijk nog steeds verdeeld over verschillende thema's. Dus wil iemand bedrijfsgroei realiseren, grow business. Wil iemand op zoek naar talent, find talent. Wil iemand merk bouwen, build brands. En uiteindelijk een beetje vreemde eenheid erbij. Het was go digital voor software trajecten die we deden. Maar ook wel vanuit een gestandardiseerde gedachte. En wat daar gewoon heel erg belangrijk was, is wij analyseerden destijds onze dienstverlening. En wat we gewoon zagen is dat we, wat je eigenlijk net zelf ook zei, van je bent al met een werkwijze bezig. En alleen je interpreteert hem vaak op een toch weer iets specifiekere manier voor die klant. Maar uiteindelijk wel volgens bepaalde modellen. En zo zijn wij uiteindelijk ook richting onze programma's gaan kijken van welke modellen vinden wij dat er nodig zijn om uiteindelijk tot de juiste output te komen richting marketingstrategie en uiteindelijk natuurlijk de terugkerende werkzaamheden binnen de marketingteams.
Ja, ik denk misschien ook wel aan toe te voegen, is we waren ook wel gewoon gefrustreerd, weet je, dat we soms marketing moesten doen voor een ICT-dienstverlener zonder onderscheidend vermogen. Dus dan zei hij, wil je van mij even mijn online werkplekken vermarkten? En kreeg ik gewoon altijd de vraag, wat is dat dan voor werkplek? Waar onderscheid je in? Ja, dat was altijd gewoon vage antwoorden. En ik denk als je als dienstverlener geen statement maakt en je blijft hangen in van, we zetten de klant centraal, juiste producten, dienstcombinatie en bij ons zorgen. En dan vervolgens vraag je, hoe heb je dat dan ingericht in je proces? En zeg je, we zijn telefonisch bereikbaar. Ja, dan kun je daar niet zo heel veel als marketeer. Dus we zagen aan de marketingkant ook dat we soms campagnes moesten uitrollen. Terwijl ik dacht van, bij voorbaat, daar zit nu jouw pijn helemaal niet. En doordat je maar dan toch, weet je, vanuit een losse diensten zet, je producten ook richting een klant aanbiedt. Ja, dan springt die klant toch sneller op zo'n trein van, we gaan eerst marketing doen, want ik heb leads nodig. Is wat hij zegt, want dat realiseer ik groei mee. Ja. En terwijl het gewoon 9 van de 10 keer toch zit van, hoe positioneer je het en hoe vertel je daar een onderscheidend merkverhaal omheen? Want uiteindelijk zijn we allemaal loodgieters. Hè? Dus wij, al die agencies, die zeggen wel eens, wij zijn een iets betere agency dan de andere. En ik zeg, we zijn allemaal loodgieters. We hebben allemaal dezelfde gereedschap in ons kistje zitten. En de ene is een iets betere loodgieter dan de ander. Dat weet ik heus wel. Maar ik heb zoveel gemerkt. Ik heb in de positie gezeten als marketing sales manager bij een SaaS-bedrijf. En toen stapte ik ook een keer over van een agency. Oké, en die draaide 12-13% iets beter mijn campagne. Dus met een 13. Maar als ik dan keek onderaan de streep wat dat daadwerkelijk was. Hè, wat dat allemaal aan klanten opleverde. Ja, is zo'n overstap nooit waard. Hè, dus je ziet ook gewoon dat de grootste stappen die, tenminste bij onze klanten, maar ook is mijn eigen ervaring, is gewoon een betere propositie bouwen, een betere positionering en je boodschap beter aan laten sluiten bij je doelgroep. En daar zitten in mijn optiek altijd de grootste klap. Nou, heel lang antwoord, maar het komt in ieder geval op neer doordat je toch zegt tegen een klant, dit is ons programma, dit is onze overtuiging om jou in een volgende groeifase te krijgen. Yes. En daar niet van afwijken, zit je gewoon anders aan tafel. En dan is het ook gewoon, soms heb ik ook wel eens in de auto gereden, dat je denkt, wat een verleiding, moeten we toch niet even dat campagnetje doen? Ja, en dan is het toch gewoon, als je nooit nee verkoopt, dan ben je misschien als agency zelf ook niet goed gepositioneerd.
Ja, dat is zeker een mooie. En ik geloof ook heel erg dat juist door die keuzes te maken, ga je je processen aanpassen, wordt het ook duidelijker intern, ga je efficiënter weer werken en dat zorgt ervoor dat je uiteindelijk, precies, gewoon gezonder wordt. In alle hoeken, meer tevreden mensen, duidelijkheid ook voor die mensen, dus ook minder ervaren, misschien ook minder stress. Dus ik zie daar enorm veel voordelen van. En eigenlijk zeggen jullie dat diezelfde gedachtegoed wil je weer toepassen op je klant. Zeker met die programma's.
Zeker.
Nou, ja. Kijk, je creëert gewoon een heel voorspelbaar model. Dus wij konden, doordat we aan het, ja, natuurlijk gewoon onze ook wel een beetje dwars soms opstelden van ja, wij houden vast aan onze werkwijze. Waren we wel in staat om eigenlijk door het hele jaar heen goed onze organisatie te voorspellen, ja, in aannamebeleid. Want we wisten exact wanneer de druk ging ontstaan op bepaalde vlakken. Omdat ze, ja, ze en dat doen ze nog steeds, ze doorliepen gewoon een treintje als het ware. Dus ja. Ze starten bij positionering, vervolgens richting merkidentiteit, marketingstrategie. Nou, en dan kwam vaak het middelenverhaal aan bod rondom de website. Marketingmiddelen werden bedacht, ja, en uiteindelijk ging je uitrollen. Ja, dus je wist precies van waar gaat het zwaartepunt liggen. En dat heeft voor ons ook wel een bepaalde rust gecreëerd.
Ja, ja, precies. Hey, dan wil ik dan denk ik nu even de sprong gaan maken. Jullie hebben die standaardisatie neergezet. Een programma gebouwd, om het zo even te noemen. Toen kwam de doorbraak van AI. Wat was voor jullie dat moment dat je ook weer dacht, hey, hier moeten we meer energie insteken, of dit gaat ons meer of minder opleveren?
Ja, dus kijk, dus wat ik net ook al zei is van uiteindelijk, als je gewoon kijkt van we waren heel erg bezig om die programma's natuurlijk steeds beter te krijgen in het uitvoeringsvlak. Ja, dus we gingen ook kijken van hoe kunnen we dat uiteindelijk doen? En we dachten van als wij meer tijd uiteindelijk creëren door research te kunnen doen binnen zo'n programma. Dus daar uiteindelijk met AI de tools voor creëren. Dan zijn wij gewoon beter in staat om kwalitatievere output te genereren voor zo'n programma. Ja. En zo komt uiteindelijk ook growth op ons pad. Dat we dat aan het zoeken waren. En daar vandaan is dat prototype vanuit mijn kant destijds ontstaan. Dat ik zei van als ik zo kijk naar onze programma's en we maken op deze manier gebruik van AI. Ja, dan denk ik dat we uiteindelijk kwalitatief een volgende stap kunnen zetten met onze programma's.
Toen ik het zelf voor het eerst ook zag, toen dacht ik van hey, ga weer terug naar hoe je dan ooit begonnen bent. Hey, je bent dan een beetje vanuit je SaaS ben ik uit de schoolbanken gekomen. En toen dacht ik voor het eerst van hey, maar nu ben je in staat om je dienstverlening op te schalen.
Juist.
Al kun je het met 5% opschalen, of 10%. Dat is al mega als je kijkt wat het onderaan de streep is. Mm-hmm. Dat was één component. En twee componenten waar wij het nog wel eens moeilijk mee hadden. Bij ons zitten de meest senioren mensen zaten altijd op positioneringsmerk en marketing en sales strategie trajecten. Daar zaten onze mensen. Maar ik voelde soms gewoon, of bij de junioren, maar soms zelfs ook nog wel eens bij medior, van snap jij nou echt een strategie? Of kijk jij weer los vanuit een middel naar je campagne? En dan zag ik bij ons een performance marketeer. Die was dan zo trots als een pauw. Liep die over het kantoor. En dan had hij een campagne gedraaid met een 10% hogere conversie. Hè, maar als je gewoon, en wij zitten dan in de B2B marketing. Hè, dus wij hebben geen bol.com als klant. Maar dan denk ik van, oké, die klant die heeft nu bij wijze van spreken 10 leads. En dan heeft hij er 11. He, dus het is soms ook een perceptie dat die, als jij continu maar denkt vanuit die middelen, denk je dat je goed bezig bent. Als je het bekijkt soms vanuit het realiseren van bedrijfsgroei, denk je, is dat nou die impact die ik wil maken?
Ja.
Ja, en dat vond ik zo'n groot verschil. En dat ik toen ook dacht met AI van, hey, als we nou alle kennis van alle senioren mensen die positionering doen, die strategieën doen, die het echt snappen. Als we dat nou eens allemaal in een machine knallen, zodat die medio's of die juniors veel sneller strategie snappen en omarmen. Maar ook het causale verband zien van hey, hoe zit nou een middelenmix in elkaar en welke keuzes maak je? Ja, dat waren voor mij in ieder geval de twee componenten waar ik echt op aanging.
Juist, precies. Oké. Want dat was met growth zijn jullie toen die ontdekkingsreis gestart, om het zo maar even te noemen. Kunnen jullie ons een beetje meenemen in hoe growth op jullie pad terecht is gekomen en hoe het nu is waar het nu staat?
Zal ik dat eerst vertellen dan?
Ja, zeker. Dat is, nee,
de tweede dan.
Dat is wel grappig hoe dat gegaan is. Ja.
Nee, ik denk punt 1 is, ik denk elke agency-eigenaar die ik gesproken heb, die is bezig met 3 keuzes. Van hij of ik ga zelf wat bouwen. Dus die denken toch van, misschien moet ik zelf wel gaan ontwikkelen, want ik heb zelf een development afdeling. Of 2 zeggen, ja, we gaan volledig wat doen, zou ik maar zeggen, vanuit grotere bestaande tooling. Dus ik spring een beetje op een Gemini-trein. Of ik spring op een ChatGPT-trein. Of een 3e gewoon clubs. Ja, die wachten het gewoon even af. Daarbij ligt AI-innovatie heel erg op individueel niveau. Nou, en wij zaten ook weer op dat punt van dat ja, Wesley is altijd gewoon degene die bezig is met bouwen. En zegt, ja, Frank, we moeten gewoon echt zelf wat gaan bouwen. Maar ja, ik weet gewoon uit mijn ervaring en ook eerdere mislukte innovatietrajecten bij UBO, is er is ook geen way back. Hè? Dus je creëert je eigen lock-in. Dus A, je begint super enthousiast aan een project met het bouwen en een prototype en dan een MVP. Nou ja, dan ga je dan uitrollen en vervolgens zeggen dan de mensen die er gebruik van maken van, wauw, het werkt nog niet zoals het zou moeten werken. Nee, dat heb je vaak natuurlijk bij een MVP.
Ja, of we hebben niet genoeg tijd om het nu af te ronden. Nou ja, we moeten weer aan klant werken. Ja, precies. Ja.
Dus dat was gewoon onze ervaring. Dus dat had ons al heel veel geld gekost. He, dus wij kwamen, zou ik maar zeggen, ook bij veel dat soort type trajecten vandaan. En ik tegen Wes, ik zei, ik ga niet weer wat bouwen. We moeten en bouwen en onderhouden en ook nog verbeteren. Ik zei, dat gaat ontzettend. Ik zei, dus wat is er nu in de markt? He, is er op dit moment beschikbaar? Nou, en toen kwam zo'n nieuwe start-up met Grove, die wel een aardig verhaal vertelde. Alleen ik voelde al van, joh, ja, dat is niet het verhaal wat je zou moeten vertellen. Nou, en toen kwamen we een keer, hadden we die afspraak met die vorige eigenaar en die jongens. Ja, en toen Wesley en ik keken wat anders door die applicatie en hoe het zou kunnen werken. Ja, toen dachten wij van, oké, nou, hier willen wij wel gebruik van maken, maar wel als launching customer. Uiteindelijk ook als aandeelhouder binnen in jullie start-up. Nou, daar zijn we uiteindelijk uitgekomen. En dat liep uiteindelijk wat anders.
Ja, ja, uiteindelijk zagen we gewoon best wel snel van, nou, weet je, de roadmap. Je spreekt met elkaar een bepaalde roadmap af. Je hangt je proces natuurlijk ook wel een beetje aan op, want ja, je gaat dan niet meer dat interne project opstarten waarvan je zegt van, nou, dit gaan we even zelf bouwen. Je probeert je dan ook een beetje vast te houden aan de keuze die je natuurlijk hebt gemaakt. Ja, uiteindelijk ging het niet helemaal lekker met die jongens. Dat was echt wel gewoon vervelend voor die gasten. Die hadden best wel veel tijd erin gepompt. Ja, toen kwam uiteindelijk de vraag van, ja, Wes, zie jij het niet zitten om dat te gaan doen? Ja, dan ga je natuurlijk nadenken van, nou, zie ik dat zitten überhaupt in de fase waarin we zitten, ook met UBO. Dat gebeurde veel op dat moment. Ja, toen uiteindelijk met Frank de keuze gemaakt van, nou, weet je, ik neem jouw rol over. Jij moet dit gewoon doen, dit past bij je. En we gaan ervoor. En uiteindelijk de investeerders ook super enthousiast gekregen. Quantum Leap Capital zit achter Grove. Superleuke investeerders ook om mee te sparen voor mij. Dat geeft heel veel energie. Ja, en toen uiteindelijk een plan opgetuigd van, nou, hoe zie je Grove? Want uiteindelijk hadden wij best wel natuurlijk voordat wij überhaupt naar Grove zaten te kijken, een plan. En dat plan ben ik eigenlijk nu aan het uitvoeren. Dus ik zit daar nu middenin om vooral ook veel met agencies te praten, om op te halen van, nou, waar ligt nou uiteindelijk die pijn? Kijk, wij hebben wel een vermoeden waar die ligt. Maar daar wil je natuurlijk heel graag bevestiging op krijgen. En op dit moment staan we eigenlijk op het punt dat we toewerken naar de grote lancering. En die hebben we op het event gepland. Dus dat is voor ons wel een beetje een deadline. Dat we hebben gezegd van, dan moet het staan. Maar we zijn eigenlijk al bijvoorbeeld binnen UBO operationeel actief. En ook wat partner agencies. Dus,
ik denk ook gewoon de laatste 6 maanden gewoon volle bak. Tenminste, als ik het zie dan. Als ik zit op de klant, dus ik kan ook lekker zeuren tegen hem. Dat is heerlijk, weet je, als dingen niet goed werken.
ja, want jij bent nu zijn klant geworden. Hè? Dat is wel eigenlijk. Ja,
maar zo zien we het ook.
Ja, precies, heel mooi. Ja,
dus ik krijg een cashpakket eindelijk voor de eerste.
Start-up, maar verwacht er niet te veel van qua cashpakket.
Dus wat je dus heel erg ziet is, hè, de hele user experience op de schop gegaan. De user interface is compleet anders. En de manier waarop je de applicatie gebruikt. Dus echt vanuit hoe ontwikkel je nou veel slimmere strategieën, positioneringen en merkverhalen. En dan zorg je ook van een goede strategie naar executie met je hele team. Ja, dat is denk ik de grootste stap die Grove, in ieder geval in onze teams, de afgelopen 6 maanden heeft gedaan. En dan merk je dus ook dat, als je in een MVP-fase zit en dat zat Grove en wij lieten het zien aan een aantal marketeers van ons en er komt een keer een bug voorbij of het werkt niet zoals het moet. Nou ja, wat doe je zelf dan? Je legt het aan de kant en je zegt, joh, dit ga ik voorlopig niet gebruiken. Dus een aantal dingen moeten ook gewoon wel op een bepaald niveau, wil je het echt op een serieuze manier naar de markt gaan brengen. Nou, je merkt dat Grove, was veel vibe coding toegepast. En ik denk dat dat een hele mooie manier is om snel een MVP en een verhaal te bouwen richting de markt. Maar een echte SaaS-applicatie bouwen, hè, die veilig is, die schaalbaar is, die snel is, hè, noem maar op. Ja, dat is wel iets anders dan een applicatie met vibe coding in elkaar mm-hmm. klikken. Is misschien wat korter de bocht. Maar dat zijn wel twee andere type thema's. Juist. Nou, en die stap en met hele refactoring van code. En als je dan kijkt naar de kwaliteit van product voor ons. Ja, dan merk je gewoon dat op dit moment denk ik dat bij Ubo gewoon 90% van de mensen Grove gewoon echt elke dag gebruiken.
Ja, precies. Maar ik vind het wel mooi dat jij eigenlijk zelf kwam, Frank, met de keuze van ja, we gaan niet zelf weer iets ontwikkelen.
Nee.
Ja, want we gaan iets uit de markt halen wat we gewoon gaan gebruiken, zoals andere software voor agencies er ook is. Vervolgens hebben jullie iemand gevonden en die zegt op een gegeven moment, ja, het lukt niet meer. En nemen jullie het over en ben je alsnog eigenaar van je eigen tool zonder het ook echt te zijn, zeg maar.
Maar ook wel een spannende keuze, hoor.
Ja.
Ja, maar als ik gewoon kijk van, hè, kijk, Wesley is gewoon een managing director die gewoon veel meer vanuit proceskanten kijkt. He, dus die is altijd in staat geweest om onze organisatie ook gewoon gestructureerd, of tenminste zo gestructureerd mogelijk te laten groeien.
Mm-hmm.
En ja, dat is soms ook wel spannend om dat los te laten. Hè? Want als je doet wat je deed, dan krijg je wat je kreeg. En we hadden best wel een lekkere groeistrategie met Ubo. Er zit nul vreemd vermogen in. Er zitten nul investeerders in. We hebben alleen Wesley en ik en een stak met wat toffe medewerkers. Ja, laten we eerlijk zijn, hij verdient goed je geld. Dus alles is gewoon smooth. Weet je, de overnames die we hebben gedaan, hebben we gewoon zelf gefinancierd. Dus gewoon alles, weet je, een beetje misschien op zijn bunschoten Spakenburg, een beetje boers. Maar dat was best wel een treintje die er is. En ja, het is ook wel weer spannend, omdat iemand, we zaten samen een beetje, ik was conducteur en hij was dan machinist.
En elke dag dezelfde route, gewoon lekker simpel af.
En ik word nu van conducteur, word ik de machinist. Ja, en ik ben wel een ander type. Ja. Dus die wat sneller gaat op groei, misschien wat sneller groeien en niet altijd over het proces. Dus het is ook wel weer spannend wat bij Uber gaat gebeuren.
Ja, precies. Maar in basis, dat proces, dat zeg jij van, dat hebben we in het MT
zeker
geborgd.
Zeker, nee, maar dat staat. Maar je weet ook van, hè, als jouw organisatie snel groeit en je gaat weer misschien een volgend bedrijf ga je integreren. Ja, we hebben tot nu toe redelijk goede overnames gedaan qua cultuurtechnisch. Maar wat gebeurt er als je een keer een bleeder hebt?
Ja.
Hè? En ook dat zijn hele normale dingen als je overnames doet. Ja, dat hebben we nog niet meegemaakt. Dus het is ook goed, weet je, als je. Het is soms ook een beetje het onbekende waar ook weer het avontuur ligt. Dus we worden er ook wel weer enthousiast van.
Ja, precies. Ik kan me voorstellen dat het ook voor jullie zelf wel weer een volgende stap in je eigen ontwikkeling of je eigen intrinsieke motivatie is.
Het is een heel ander spel. Ja. Dat merk ik nu gewoon al. Kijk, je bent natuurlijk heel erg gewend om vanuit agency-structuren te denken. Maar sowieso vind ik dat SaaS op dit moment is zich ook opnieuw aan het uitvinden. Dus zeker. Je ziet gewoon, als ik zie hoe snel wij prototypes maken en uiteindelijk van prototype naar development. Ja, dat hoeft hij een aantal jaar geleden niet te denken dat het op die snelheid ging. Dus je ziet dat daar gewoon super toffe dingen ontstaan. Wat denk ik zijn werking ook weer heeft richting het product.
Ja, precies. Want Grove zie ik toch een beetje als een spin-off vanuit Ubo. Ondanks dat het ergens anders begonnen is. Ja. Jullie wel de launching customer en waarschijnlijk ook heel veel eigen tijd erin gestopt hebben. En nu overgenomen hebben, zie ik het toch een beetje als een spin-off daarvan. Hoe moet ik daarnaar kijken? Zijn er mensen vanuit het team van Grove meegegaan? Of vanuit het team van Ubo meegaan naar Grove?
Eigenlijk is Grove klant bij Ubo. In die zin op het gebied van development. Dus we proberen eigenlijk naar een fase toe te werken. Kijk, want we kwamen natuurlijk vanuit die fase van de vorige eigenaren. Toen we uiteindelijk gekeken van, nou, weet je, wat wordt het stappenplan voor de komende tijd? En toen heb ik heel duidelijk gezegd van, jongens, ik ga op dit moment nog geen team optuigen. Ik wil eerst kijken van, is de product market fit? Zien we vanuit die nieuwe productfocus die we hebben, ja, zien we daar wat ontstaan? Dus uiteindelijk met de investeerders ook de keuze gemaakt van, nou, wij gaan het development team van Ubo gebruiken. Best wel een groot development team. En dat is op dit moment hoe we uiteindelijk de organisatie verder aan het optuigen zijn. Dus we proberen ZSM wel naar een eigen team te bouwen. Alleen wel met dit als backup. Dus,
ja, precies.
En dat gaat eigenlijk hartstikke goed. Dus we weten gewoon goed de snelheid te pakken. Ja, ik heb geen tijd nodig gehad om zeg maar een team te onboarden. Dus dat scheelt gewoon enorm. En dat maakt denk ik ook waar we vandaag de dag eigenlijk staan.
Ja, precies. Hey, misschien is het wel leuk om even kort uit te leggen van wat is nou echt de core functie van Growth? Hey, even tussendoor, want Alain wil wat interessants tegen je zeggen.
Ja, want we hebben binnenkort weer een tof event. Dinsdag 7 juli in Breda. What's next for agencies? Klanten worden slimmer, verwachtingen worden hoger. En heb jij daarmee nog bestaansrecht over 2 jaar? Met 3 toonaangevende sprekers. Bart de Walen van ICAG, Olaf Lemmens van Nina AI Agency en Matthijs Klip van Monks. Meer informatie en ticket boeken doe je op verkennis.com. Early bird kortingen gelden tot 9 juni. Ik hoop je daar te zien.
En dan nu terug naar het gesprek.
Nou, als je kijkt naar Growth, dan willen we eigenlijk een agency OS zijn. Dus je ziet heel veel tool explosies ontstaan op dit moment. De ene en de andere tool komt natuurlijk voorbij. En je weet hoe het gaat binnen een agency. Als je een paar enthousiastelingen hebt, dan zeggen ze allemaal wel, ja, die moeten we testen, want dit is weer next level. Maar uiteindelijk wil je een centrale waarheid creëren die daarboven hangt, waar strategievastlegging plaatsvindt, waar je positioneringen vastlegt. Dus wij zeggen eigenlijk met Growth van, geef ons jouw brein van je agency en wij sluiten daarop aan. Dus we doen ook heel veel met uiteindelijk wat je in het verleden hebt opgebouwd. Ja, daar proberen wij de aansluiting op te zoeken om uiteindelijk de agents die achter Growth zitten te voeden. Mm-hmm. Ja, en toch wel een beetje de visie ook vanuit UBO met positionering, uiteindelijk vanuit positionering naar strategie. Ja, we vinden ook binnen Growth dat eigenlijk de basis is om uiteindelijk tot goede executie te komen. Dus wat we proberen te creëren en waar we denk ik flink op weg zijn, is dat we single source of truth, zeg maar, eigenlijk als laag boven alle tooling hebben staan. Dus we proberen superveel integraties te bouwen. Dus we hebben bijna 800 integraties inmiddels met tools. En we zeggen ook veel tegen agencies van, noem eigenlijk je tool. En we proberen daarmee te integreren, ook als die er niet is. Want die waarheid die daar weer in staat, die moet naar boven toe. Zodat je uiteindelijk één centrale strategie hebt waar het samenkomt. Mm-hmm. Nou, en vanuit die strategie, daar proberen we uiteindelijk de aansluiting te maken richting executie. Dus het is niet zo dat wij willen dat elke specialist binnen onze tool werkt. Dat willen we juist niet. Want we willen uiteindelijk die specialist lekker in zijn eigen tool laten. Maar die stratege wel in staat stellen om die data naar zich toe te trekken. Zodat je uiteindelijk met z'n allen tegen dezelfde strategie aan het praten bent. En dat is denk ik de beste vertaalslag die we op dit moment hebben staan. Is dat we dat binnen Growth goed weten vast te leggen. En uiteindelijk tot goed output weten te komen. Ook richting andere tooling. Dus dat dat is uiteindelijk wat Growth op dit moment is. En we zeggen ook binnen ook de gesprekken die we hebben, de repetitieve taken waar je heel vaak mensen over hebt gehoord binnen een agency van, het kost me zoveel tijd om uiteindelijk een analyse te maken voor mijn weekupdate. Ja, dat moet echt gewoon weg zijn. Want wij hebben echt de overtuiging van, die repetitieve taak is verleden tijd. Die moet opgelost worden met een agent. En dat faciliteren we binnen het platform. Voor elke repetitieve taak kan je uiteindelijk vanuit een doel die agent creëren. Zodat dat daar uiteindelijk samenkomt. En je ziet gewoon dat we op dit moment in de gesprekken die we voeren, dat we allemaal een beetje het gevoel hebben van, er ontstaat een beetje een centrale AI-propositie. En één werkwijze zoals we eigenlijk binnen de agency gaan werken, waar alles samenkomt. Dus we zijn ook model onafhankelijk. Je merkt gewoon dat op dit moment agencies het ook wel spannend vinden van, ga ik me volledig ophangen aan een Anthropic, terwijl OpenAI de volgende dag met een verschrikkelijk goed model kan komen. Ja, en we denken uiteindelijk door die laag te creëren en onafhankelijk te zijn, ja, dat je veel flexibeler bent als agency om te acteren op de ontwikkelingen binnen de markt.
Ja, dus eigenlijk wat jullie zeggen, jullie zijn eerst een stukje consultancy, want je kijkt hoe een bureau werkt. Je gaat in kaart brengen hoe het in elkaar zit. Ja. Daarna creëer je een middleware, om het zo maar te zeggen, om de operating flow van een agency te creëren of te maken in een SaaS-achtige situatie.
Ja, zeker.
Om vervolgens dat weer te koppelen aan de belangrijkste of beste modellen van dat moment. En die kunnen maand op maand veranderen, zoals we tot nu toe allemaal op dit moment merken.
Ja.
Juist. Hey, dan misschien, ik ga een vraag stellen aan jouw belangrijkste klant, want die zit hier ook natuurlijk.
Ja.
Hey, als je kijkt, Frank, en je neemt een bepaald, een van jullie programma's die jullie hebben, en je kiest daar eentje uit. Wat is daar dan in een enorme versnelling in zowel efficiëntie als kwaliteit gekomen door het toepassen van Grove?
Nou, laat ik in ieder geval eens beginnen met kwaliteit. Want ik denk ook van, met de opkomst van AI groeit ook middelmaat.
Zeker.
En ik denk efficiency en dat, kijk, dat vind ik, dat moet eigenlijk altijd na kwaliteit komen. Dus als je eerst je kwaliteit op orde hebt, pas dan ga je kijken van oké, waar kan ik het slimmer doen. Kijk, als ik bijvoorbeeld kijk van wat zijn nou mijn ingrediënten als aanvoerder van een agency. Ik heb een werkwijze. Ik heb mensen. En die mensen hebben specifieke kennis die ze voor een klant toepassen. Nou, en in onze cultuur zit elke keer van, dat willen we graag op dezelfde manier doen. Maar dat is natuurlijk in de basis gemakkelijker om tegen 10 man te vertellen dan tegen 65 man te vertellen. Dus als je groeit, vroeger was onze vergadering de lunch. Nou, word je groter dan 20 man, dan wordt dat steeds lastiger. Dus dat moet je ook in processen zien te vatten. Nou, dan stap je vaak over op tooling als een simplicate of een teamleader. Want dan wil je projecten managen en declarabiliteit.
Mm-hmm.
En dan vervolgens bouw je daar een hele set aan tooling omheen. Hè? Bijvoorbeeld met Asana of misschien dingen in HubSpot of in Monday of noem maar op. En daar ga je dan een soort van samenwerken in Slack, in Teams. Alles hangt daar een beetje omheen. Dat is een soort van de basis setting waar wij in zitten. Nou, wat ik dus in ieder geval nu gewoon met Grove kan, is ik kan in eerste instantie elke keer gewoon op dezelfde manier komen tot dezelfde strategie. En dus er loopt precies dezelfde stap om te komen tot een goede positionering. Ik kan veel sneller marktonderzoek doen. En dus normaal gesproken deden wij wel eens positioneringstrajecten. Nou, deden we bijvoorbeeld 10 klantinterviews. We hadden niet de tijd of we kregen niet het budget van de klant. Soms om ook nog eens even 10 marktonderzoeken door te lezen van McKinsey. Om daar dan de juiste conclusies uit te trekken. Maar nu kan bijvoorbeeld met Perplexity veel sneller, zou ik maar zeggen, dat onderzoek doen. Dus onze werkwijze is aan de voorkant altijd hetzelfde, dat is 1. 2, ik ben veel meer in staat om ook de juiste tools aan te roepen. Jullie zeiden het net al, van ik vond het zelf wel spannend om alles op te hangen aan een Gemini of een chat. Want ja, dat is ook een soort van red race waar hun mee bezig zijn.
Mm-hmm.
En nu kan ik die tooling ook nog eens een keer met elkaar laten praten. Dus AI is met elkaar ook aan het discussiëren over wat nou het beste is. Dus we hebben een veel hogere kwalitatievere uitkomst. En dat zit er met name echt in de onderzoeksachtige factor. Om in ieder geval de juiste strategische conclusies te trekken op positioneringsniveau. Nou, ik denk dat dat een belangrijke voorwaarde is om überhaupt een sterke merkidentiteit te creëren. En dan heb ik met name over, hoe zet je daar nou een sterk merkverhaal tegenover? Wat zijn merkpijlers? Wat zijn communicatieconcepten waarmee je wilt werken? En dan zie je dus dat garbage in is garbage out. Maar als je positionering heel strak staat op het juiste niveau, onderbouwd vanuit onderzoek, onderbouwd vanuit kwalitatieve interviews, dan zie je dus dat jouw stap elke keer van positionering naar merkidentiteit, dat je geen kwaliteitsverlies meer hebt. Nou, en dat werkt ook weer door naar het ontwikkelen van marketing, branding en salesstrategieën.
Juist.
Dus mijn hele voorkant, die staat als een huis. Dus dat is 1.
Dan kan je ons misschien even iets dieper meenemen in hoe het vroeger ging en hoe het nu ging. In bijvoorbeeld, laten we beginnen bij die positionering.
Als wij vanuit het verleden deden, begonnen wij met een strategische sessie. Nou, dus vooraf stuur je een klant gewoon vragen waar hij over na kan denken. Mm-hmm. En wij hanteren in de basis 3 narratieven. Dus wij gebruiken de business model canvas om iemand business model goed te snappen.
Juist.
Het waardepropositie canvas om te kijken hoe creëer je dus waarde voor je verschillende klanten. En de positioneringsmatrix om concurrenten te analyseren en te kijken van hoe positioneer je nou ten opzichte van concurrenten.
Ja, precies. Best bekende modellen. Best bekende. Veel gebruikt bij andere agencies, denk ik.
Nou, dat is hetgeen. Hè. Dus die 3 invalshoeken gebruikten wij weer om het 7-lagen model in te vullen vanuit scaling-up methodologie. Om vanuit je B-hack heel erg te werken. Omdat wij ervan overtuigd zijn dat je als dienstverlener wat je verkoopt niet onderscheidend is. Maar hoe je dat doet en waarom je dat doet. Weet je ook Simon Sinek met Golden Circle.
Precies.
Dat maakt uiteindelijk hetgene wat jou onderscheidt. Alleen je hebt dan weer zo'n sessie. En dan vervolgens moet je oppassen dat je niet in die tunnelvisie komt te zitten van die klant met zijn denkwijze.
Juist.
Ja, en onbewust gebeurt dat toch altijd een beetje. Vooral ook als je vervolgens zegt, nou, oké, we willen dan tussen de 5 en 10 diepte-interviews doen met klanten. Maar goed, die zijn ook klant.
Ja.
Ja, en dan hadden we vervolgens nog wel eens vroege klanten die zeiden, nou, ik heb wel ruimte om dat onderzoek wat uit te breiden, ook met potentiële klanten, hoe die kijken naar de markt. En vervolgens pakten we ook nog wel wat onderzoeken die dan ergens bekend waren, om ook een blik van buitenaf daarop te werpen. Dus we hadden een beetje onderzoek, klantinterviews. Alleen niet iedereen had dat budget ook om dat onderzoek op een heel grote manier, of tenminste op deze manier, uit te voeren. Ja, dus. En wat je nu gewoon ziet is, wij hebben een strategische sessie. Nou, die transcript je met 5flies is bijvoorbeeld hetgene waarmee we het opnemen. Dat is een beetje functionaliteit die ik heb ingediend bij Grove. Dat we die heel graag zouden willen hebben.
En vervolgens kwam Grove bij jouw development team, hè, jongens?
Ja, maar ik mag wel een factuur sturen. Ja, dus op zich is dat helemaal goed. Nee,
ik snap hem helemaal. Ja,
en dus nu hebben we gewoon vooraf delen we al wat onderzoeksinzichten die we graag met de klant willen bespreken. Dus we hebben vooraf veel betere vragen. Nou, we hebben daardoor een veel kwalitatievere sessie dat we die klant echt weten te challengen. Van oké, zo is het vandaag de dag, maar zo ziet de toekomst eruit. En wat vind jij dan, zou ik maar zeggen, van deze ontwikkelingen die gaande zijn in jouw markt? Nou, daar helpt Grove al bij om die onderzoeksvragen te verzinnen en al veel eerder voordat die eerste sessie plaatsvindt, veel beter voorbereid aan tafel te zitten. Dus het is niet alleen dat je als merkstratege aan tafel zit, hoe zit je merkarchitectuur aan tafel? Maar dat je echt iemand op business niveau, iemand echt kan challengen. Dus dan zit het ook in van hoe zit je verdienmodel in elkaar? Waarom is dat zo? Welke impact heeft dat op je proposities? Waarin ben je dan anders dan je concurrenten? Hier gaat de markt naartoe. Hoe sluit jij jouw productportfolio daarop aan? En voorheen, weet je, was dat gewoon veel oppervlakkiger. En we zien nu gewoon dat je veel sneller een deep dive kan doen met een tool als Grove. En dan in combinatie natuurlijk met Perplexity, wat eronder draait. Om sneller onderzoek te doen. Dus dat is 1. 2. We kunnen, waarin je voorheen, als had ik dan een sessie met mijn marketingstrateeg, mijn creatiefstrateeg. En dan zelf was ik bij een wat grotere trajecten aangesloten als bedrijfsstrateeg. Voerden we dus een discussie. Maar je merkt ook nog eens dat, ja, dat je toch alle 3 een bepaalde invalshoek hebt hoe je naar een business kijkt. En ik lag altijd overhoop met mijn creative director. Mm-hmm. Omdat ik in mijn optiek veel meer zat van, maar de manier waarop jouw verdienmodel in elkaar steekt kan van invloed zijn op de manier waarop jouw merk eruit ziet. En hij bouwde veel meer een merkperspectief vanuit archetypes, vanuit kernwaarden, vanuit de organisatie. En
hoofd versus hart een beetje.
Ja, nou, dat is een goede. Die ga ik van je stelen. Dat vind ik, maar
dat,
is,
dat mag.
Nee, maar dat is het eigenlijk.
Ja.
Hè? En alleen, nou ja, weet je, ik ben super dominant dan in discussies. En mijn creative director, weet je, ja, die is toch een creatieveling. Dus ik denk dat ik die ook wel eens overschaduwde daardoor. Dan ging je vervolgens van presenteren je een strategische conclusie. Mm-hmm. En daar ging je dan een merkverhaal mee bouwen. Ja, dat dus nu die analyse ziet. Dat je zegt van hey, ik wil graag onze conclusies toetsen aan het laatste marktonderzoek. Als dit onze conclusies is, geven ons nou gewoon eens een onderzoeksopzet die we eigenlijk moeten gebruiken met vragen van een challenge bij klanten. Dus alles is gewoon veel sneller en efficiënter gedaan. Nou, wij hebben denk ik gewoon een efficiëntieslag hebben wij gehad. Nou, ik denk in dat team draaien we gewoon 50% meer trajecten in een jaar. En we hebben ook nog eens een keer een hele storyteller vervangen. Omdat wij gewoon zien dat op het moment als jij gewoon een goede bot hebt en jij gebruikt de juiste modellen, dat een bot daar heel goed op gaat. Vooral als je hem dan weer koppelt aan archetypes, tone of voice. Dat je echt, dat onze creative director echt in één keer in staat was om ook een hele juiste verhaallijn uiteindelijk neer te gaan zetten.
Ja, want die had het wel in zijn hoofd, hoe ja. die het wilde, maar ik had net niet het talent om dat tot woorden te vertalen.
Juist. Ja. En dat is natuurlijk gewoon waar, hè, waar nu gewoon vandaag de AI gewoon helemaal top in is. Dus
je ziet gewoon veel dat, en dat merk ik ook wel. In veel testen die we doen, is dat uiteindelijk een transcript ontleden om vervolgens te plotten op een model. Ja, daar waren ze al best veel tijd aan kwijt om dat uiteindelijk voor elkaar te krijgen. Want je moet daarvan dan ook weer de juiste conclusies trekken.
Ja.
Nou, dat regelt eigenlijk Grove. Dus Grove die plot zeg maar de transcript al op het model. Ja, ik denk dat we bijna elk positioneringsmodel en marketingmodel daarin ondersteunen. En dat is al dan eigenlijk ingevuld. En daar vandaan kan je dan veel beter je focus houden op ja, die kern. Om uiteindelijk de output die je binnen dat model wilt genereren veel beter en beter wordt.
Ja. Ja. Kijk, dat is dan van strategie naar hè. Dus als alleen al aan de voorkant. Nou ja, weet je, het is altijd een beetje flauw om daar nummers aan te hangen. Maar ik denk dat wij een salaris hebben bespaard van een storyteller. En dat we meer trajecten zijn gaan doen. Dat iedereen wel kan uitrekenen. Ja, wat dan in ieder geval de business case is wat het oplevert.
Ja.
Met een hogere kwaliteit. En dan nog een keer kom ik eerst op kwaliteit en dan op efficiency. Dus de twee dingen die je zegt. En dan had je zo'n punt van. Dan liep ik wel eens op kantoor. Dan had ik meegedraaid met zo'n traject. En dan sprak ik even met een wandeling de content marketing team van team 4. En dan zei ik, hoe loopt het? Hoe gaat de activatie in die business case? Ja, goed. En dan stelde ik een aantal vragen. En dan voelde ik gewoon, ja, maar jij, je snapt het niet. Weet je schrijft wel een goede business case, maar je snapt niet wat de essentie is. Nou, en dan zie je nu ook nog zo'n stuk gewoon dat, en die content marketeers bij ons gewoon, had je vroeger een vier ogen principe. En wat ook bij ons gingen wel eens content kalenders fout. Of dan een content marketeer een spelfout maakt. Nou, het is niks vervelends om daarmee naar een klant toe te gaan.
Ja.
En dan had je dan vier ogen blij. Nou, dat is gewoon allemaal voorbij. Dat is allemaal voorbij. Plus dat je ook nog eens alles je eigen AI mee voedt. Dus ik ben volledig. Ik heb mijn eigen data. Ik bouw mijn eigen brein op mijn klant. En of je nou junior media bent of wat dan ook, mijn strategie is vol levendig. Want in de hele uitvoering van mijn werkwijze gaat over content of over beeld, wordt altijd getoetst aan je positionering, je identiteit en je strategie. Dus dan kom ik weer op gewoon die kwaliteit vasthouden. Dat is een belangrijk stuk. Het is ook lekkerder als je misschien een agency hebt met een wat hoger verloop. Dan zag je toch vroeger dat mensen met kennis weggingen. Die namen de strategie mee in hun hoofd. En dan keek je er later naar en denk je, wat heb je gedaan?
Ja,
ja ook daar is die pijn gewoon veel minder groot. Ja, plus zou ik maar zeggen dat bij ons dan een customer success manager, dat is een stratege die dan klanten bedient, gewoon nu uiteindelijk veel meer in staat is om ook een team beter aan te sturen. Want bij ons werken ze dan weer in Ahrefs. Ze gebruiken weer de performance zit dan weer in Google Tag Manager en al die verschillende tools. Nou, als dan kijken hoeveel onze CSM kwijt was, überhaupt om alle data goed te krijgen, daar de juiste analyse op te maken en dat te presenteren aan de klant. Nou, ik denk gewoon dat wij die analyses gewoon 50% sneller kunnen maken.
Juist.
En wat je dan een keer kan doen, is die klant verrassen. En dat je dan eens een keer tegen die klant kan zeggen, hey, goh, ik heb even een mini-campagnetje uitgewerkt. Goh, is dit niet wat voor twee? Dus waar ik niet de cijfers van heb, maar wel een gevoel bij heb, is wij zijn veel meer upsells gaan doen. Ik weet niet of dat alleen komt door AI, maar ik zie wel dat onze mensen meer tijd hebben om impact te maken bij een klant.
Gewoon überhaupt meer één op één echt menselijk aandacht besteden. Voilà. Aan.
Een keer bij een klant op locatie zitten.
Ja.
Een keer meedraaien de hele dag op een evenement. Een keer die extra creatieve campagne. Want ik denk als wij niet blijven verrassen. En dan kom ik weer. Middelmaat. Ja, je komt niet meer weg met een middelmatig blog.
Nee.
Of een middelmatige business case. Dus je zult wat anders moeten verzinnen als agency. Ja.
Even kort samengevat zeg jij, je kijkt ook naar die twee, kwaliteit plus efficiency.
Ja.
En hoe je er nu naar kijkt, kwaliteit is omhoog gegaan omdat het beter gestaafd is en ook beter weer afgewogen is. Ja. Dat is wat ik heel erg uithoor. Omdat je duidelijk... klopt dit ten opzichte van de modellen? Klopt dit ook ten opzichte van de karakters die eraan gewerkt hebben? Dus wat je al zei, één meer dominant dan de ander. Ja. Kan je toch nog steeds de waardevolle zaken die de minder dominante eruit heeft gehaald. Dat zorgt voor hoge kwaliteit, maar ook consistentie in je projecten. De kwaliteit gaat ook omhoog door het stukje... geheugen wat er gecreëerd wordt. Want ja, het geheugen zit niet meer alleen bij één persoon. Het zit veel breder in AI, ja. Waardoor je een verloop kan opvangen. Maar ook iedereen sneller datzelfde geheugen kan raadplegen... zonder dat ze weer naar die ene persoon moeten toestappen. En uiteindelijk efficiency, omdat dingen sneller gaan... waar die jullie op dit moment slim investeren... door meer tijd aan die klant te besteden. Wat hij uiteindelijk het allerbelangrijkste vindt van... heb jij genoeg aandacht voor mij en begrijp jij mij goed genoeg? Ja. Waar jullie gewoon een ja op kunnen zeggen. Waardoor je eigenlijk zegt, wij creëren met AI... een zo'n grote voorsprong dat we niet alleen efficiëntie gebruiken... om zelf meer winst te maken, maar dat later weer opgegeten wordt... want iedereen wordt efficiënter. Maar ook om dan nu al de kwaliteit te verhogen... waardoor je een nog grotere voorsprong
krijgt. Nou, dat brengt me weer terug bij jouw stelling.
Ja.
Dus... Weet je, laten we ons nou eerst eens focussen om die kwaliteit gewoon dus allemaal top te hebben. En ook van strategie naar executie. En dan ga je dus ook ruimte voorhouden inderdaad dus, om die klant te verrassen. Maar bijvoorbeeld een van die dingen die ik ook gemerkt heb. Ik heb dan al die AI-eigenaren gesproken. Dan gaan ze in één keer een hoofdinnovator aannemen of hoofd AI.
Ja.
Ja, ik zeg wel eens, dat is de grootste kill op innovatie die je soms kan bedenken.
Waarom?
Hij staat dus in eentje op een eiland.
Juist.
Dan zijn ze roepend in de woestijn. Je moet oppassen dat het niet iemand is die van tooling houdt. Want dan heeft hij elke maand een nieuw idee. En dan vervolgens denk jij als eigenaar na een jaar... dan ben je waarschijnlijk 80.000 euro salaris verder. Dan denk je, wat is nou echt daadwerkelijk geïmplementeerd? Ja. En dan ga je eens kijken in je organisatie. En dan zeg je, hey, dat is een team. En die heeft klotten omarmd. En dat is een individu, dat is onze handige gast. Die heeft een koppeling gemaakt met Zapier en ChatGPT. Dat is sales, die doet weer wat met Clay. Dus iedereen heeft weer wat. En ik praat over mijn eigen agency. Hè? Dan denk ik van, ja, maar waar is nou de adoptie van IT bedrijfsbreed? Waar zit onze werkwijze? Wat is onze filosofie hoe wij ooit begonnen zijn?
Yes.
Nou, dat was gewoon aan het verdampen. Juist er ook al die groei aan tools. Nou, dan gaat er een medewerker weg. Neem niet alleen kennis mee, maar ook de inrichting van tools... en onder het armpje mee en weg.
Juist.
Dus ja, je shadow IT, groei aan toolset. Ja, het is gewoon take back control.
Juist.
Dus niet dat ik alle hoofdinnovators die straks zitten te luisteren... wil zeggen van, joh, ik zou ze allemaal ontslaan. Maar ik denk wel dat het echt een killer is uiteindelijk voor echte innovatie. Want het gaat ook om change management... Nou, adoptie enzovoort.
Dat is denk ik de laatste en belangrijkste onderwerp misschien wel... waar ik nog even op in wil zoomen. En kijk ik ook weer even naar jou, Wesley. Want het is allemaal begonnen vanuit een tooling. Maar uiteindelijk gaat het om de mensen die ermee aan de slag moeten. En ik ben ook wel heel benieuwd van hoe gaan jullie ervoor zorgen... dat je als growth zijnde straks andere agencies goed kan bedienen... maar ook kan helpen bij adoptie, change management...
Nee, dus wat wij eigenlijk inzichtelijk proberen te maken is gewoon van waar sta jij ook met je adoptie. Dus echt maturity, zeg maar, is gewoon daar een hele belangrijke om ook over de hele linie te kunnen kijken van oké, ja, heel leuk dat we weer een applicatie hebben die de centrale laag wil zijn. Maar wat voor impact heeft het uiteindelijk op medewerkersniveau en op klantniveau?
Juist.
Nou, en dat brengen we uiteindelijk inzichtelijk door daar gewoon echt te laten zien van oké, wie zijn bijvoorbeeld de grootverbruikers? Ik heb al een paar keer gehoord van over het verdienmodel bijvoorbeeld van verschillende AI-tooling, dat ze op basis van het tokenverbruik afgerekend worden en dat het helemaal de spuigaten uitloopt.
Mm-hmm.
Ja, wie is dan die grootverbruiker? Dus je krijgt ook inzicht van ja, wie doet bij wijze van veel te veel deep research, terwijl het helemaal niet nodig is voor die klant. Dus je krijgt grip op uiteindelijk daar ook wel een stukje uitvoering op het gebied van AI. Dus dat is denk ik een heel belangrijk onderdeel om die adoptie uiteindelijk inzichtelijk te maken. Maar het andere is ja, dat je ook zegt van dit is onze weg die we gaan bewandelen met elkaar. Dit is één centraal punt. Vergeet je chat, je cloud, je Gemini licentie. Dit is onze werkwijze en zo gaan we het doen. En uiteindelijk als je de klanten natuurlijk binnen Growth wilt aanmaken, wat denk ik een vereist is als je ermee aan de slag gaat, ja, stimuleer je als het ware de mensen ook om ermee aan de gang te gaan. Dus dat je binnen de workspace ook voor die klant aan de slag gaat met de mogelijkheden die je binnen Growth uiteindelijk kan creëren.
Juist. En daarmee zeg je eigenlijk, het is een alomvattend platform, gebaseerd op alle andere tooling die je hebt. Of nee, samenwerkend met alle andere tooling die je hebt.
Het versterkt gewoon met name. Maar het geeft wel die centrale laag. Zodat je uiteindelijk altijd overzicht hebt. Wat ik gewoon heel vaak heb gehoord. Omdat ik natuurlijk de afgelopen tijd superveel mensen heb gesproken op dat vlak. Is dat ze uiteindelijk zeggen van oké, maar ja, ik heb gewoon helemaal geen grip op wat ze uiteindelijk aan het doen zijn. Er zit een gedeelte in Gemini, er zit een gedeelte in Open. Want iedereen gaat uiteindelijk degene gebruiken waar hij zich comfortabel mee voelt. Dus hier krijg ik grip mee. Dat is uiteindelijk wat ik nu terugkrijg. En dat was voor mij ook weer een nieuw inzicht. Dat ik dacht van ja, uiteindelijk is dat natuurlijk wel wat het is. Want ja, je wilt niet dat overal wat staat. En je wilt dat het dynamisch is, gefocust op je klant.
Ja, precies. En ook dat er een gelijkmatige adoptie binnen je agency ontstaat. Ja. Want hetgene wat jij net noemt, die versnippering is één. Maar daar ontstaat ook, en we hebben er recent een aflevering over gemaakt, ook een soort druk / FOMO van iemand die even wat sneller op dat moment aan het gaan is. Dat anderen zich weer schamen dat ze dat weer niet op die manier kunnen. Maar ook denken van, ik weet ook niet hoe snel ik daar moet komen. En daardoor een onnodige, gekke vibe binnen je organisatie ontstaat. Waar mensen ook best wel wat stress van ervaren. En als je zegt, we gaan alles centraal regelen en het gaat hierin zitten. Ja. Ja, dan kan je ook, dan weet ook iedereen, oh ja, daar moet ik zijn. Want ik heb het letterlijk zelf gehad dat ik dag lekker voor bezig te zijn. Even toen weer ging focussen op wat andere dingen in die werkwijze bleven hangen. En dan in één keer erachter kwam, oh, iedereen doet hier alweer andere dingen. Klopt. Ja, en dat je dan denkt, ja, hoe kom ik nou weer bij? En als ik nu bij ben, wat ben ik dan niet volgende week weer de Sjaak, zeg maar? Ja. Ja. Dus dat stuk. Ook daar zijn jullie volle bak mee aan de slag op die manier.
Ja, dus je rolt gewoon continu nieuwe dingen uit voor de hele linie. En dat is, denk ik, wat het minste uitleg nodig heeft ook richting je mensen. Want dat is wel ook gewoon, wij hebben natuurlijk best wel een agency uiteindelijk met verschillende teams. Waar ik nu dan iets minder bij betrokken ben, maar vooral vanuit de GrowthPad nu kijken van ja, hoe gaan ze daar uiteindelijk mee om? Ja, en wat ik gewoon zie, als die werkwijze gewoon ontbreekt, gaan mensen het nooit omarmen. En nu merk ik gewoon dat je daar duidelijkheid creëert en dat ze in één keer wel bereid zijn om die stap te zetten. Dus.
Eens, maar plus bijvoorbeeld ook wat je ziet is, hè, die specialist werkt altijd in specialistische tools. Mm-hmm. Dat moet hij ook vooral blijven doen. Maar ja, als ik al die agency-eigenaar heb gesproken, zeggen ze, joh, alleen met het beheren van je Google Ads-campagne, daar ga je het niet meer redden. Jij zal echt wel, als jij strategisch gesprekspartner wil zijn, moet je breder gaan kijken en gaan denken. Ja, hoe ga je dan die performance marketeer, hoe ga je die T-shape maken?
Juist.
Hoe krijg je die richtingsstrategie? Nou, dus, en dan zie je dus dat met Growth bij ons, dat die specialist bij ons lekker in zijn specialistische tools kan werken. Maar voor het gebied op het gebied van strategie. En hoe analyseert hij nou die cijfers? En hoe kopt hij bijvoorbeeld je performance resultaat met bijvoorbeeld je content marketing strategie. Dat je gewoon veel scherper analyse kan maken. En dat hij zich automatisch ook wat breder kan ontwikkelen. En een ander type gesprek kan voeren met klanten.
Juist. Alright. En dan het laatste stukje change management, implementatie van. Hoe gaan jullie daarmee om? Gaan jullie ook echt een stuk consultancy op de werkvloer leveren?
Ja, daar ontkom je nu bijna niet aan. Dus je bent vooral ook in gesprek. Kijk, je merkt nu nog dat wij, omdat we natuurlijk vanuit een specifieke werkwijze, die met name natuurlijk in eerste instantie bij UBO lag, vanuit het programma denken, ook naar Growth bent gaan kijken, zie je dus sommige agencies zeggen van oké, dat positioneringstuk, dat doe ik eigenlijk helemaal niet. Maar wij vinden het wel cruciaal om uiteindelijk die basis te gebruiken voor het creëren van een strategie en uiteindelijk richting je output. Dus we zijn ook wel in die zin hele leuke gesprekken aan het voeren om David dan uiteindelijk een advies te geven richting de organisatie van zo proberen wij maximaal aan te sluiten. En zo gaan we uiteindelijk adoptie creëren binnen je team.
Ja, precies. Oké, duidelijk. Dan de allerlaatste om mee af te sluiten. jullie hebben nu eigenlijk jullie zienswijze en werkwijze in Grove weten te krijgen vanuit UBO. Grove gaat nu de markt op en ook beschikbaar voor andere agencies. Gaat daarmee niet jullie edge die jullie nu hebben gecreëerd weg?
Nou, dat was de eerste vraag die de investeerders natuurlijk ook tegen ons zeiden. Van, moet je dit niet bij jezelf houden? Maar wij hebben gewoon heel erg het geloof van dat branchekennis, zeg maar, is niet te vervangen op dat vlak. Dus uiteindelijk, als je als agency je daar heel erg op focust, dan ga je altijd daar het verschil in maken.
En met branche bedoel je een soort domeinkennis. Dus in jullie geval IT-branche, maar dat kan allerlei type branches of specifieke andere domeinen die brancheoverstijgend zijn. Daar gaat het dan over.
Ja, de markt is ook zo groot. Ja. Weet je, en er zijn zoveel kwaliteiten. Ik zie gewoon ook andere agencies dat denken, hey, jullie zijn hier echt goed in. Ja. Jullie snappen dit als geen ander. Zou ik mijn vingers niet eens aan durven branden. Zeg ik nog, ik bel je liever op. Zeggen dat ik een goede lead voor je heb. He, dus wij hebben ook aan, wat Wesley zegt, heel duidelijk een keuze gemaakt. Wij willen zijn er gewoon voor ICT en SaaS. En aan de arbeidsbemiddelaars, dat zijn een beetje onze drie. Waar wij wereldkampioen in willen worden in Nederland. Nou, ik denk dat de markt zoveel veel groter is. Plus, weet je, ik hoef ook geen 1000 man bij UBO te hebben zitten of zo. Dus weet je, dus nee, het is voor mij ook gewoon dat ik gewoon het heel erg vet vind om andere agency-eigenaren gewoon te zien hoe ze nu die transitie aan het maken zijn. Ja, nou ja,
ja zeker. Dat.
Alright. Hey, ik vond het een heel leuk gesprek, heren. Dus ik wil hem gaan afronden en jullie heel erg bedanken voor de inzichten. En dan wil ik je nog het laatste woord geven, want de lancering van Grove is op 7 juli?
Ja, op het verkennis-event in Breda. Ja. Dus dat wordt super tof natuurlijk met de sprekers die er zijn. En wij hopen daar toch wel een beetje het momentum voor onszelf ook te pakken. Om in die zin ook David aan naar buiten te treden.
Zeker. Dus mocht je meer willen weten over Grove of meer willen weten over Frank of Wesley natuurlijk. Kom 7 juli naar ons event en dan mag je alles vragen volgens mij.
Zeker weten.
Oké, heren.
Thanks voor de uitnodiging.
Ja, dankjewel.
Jullie bedankt en voor de luisteraar. Tot de volgende.